Kun je de titel laten zien, Peter? Alles komt goed, werd er net gezegd. En wat we zojuist deden, was precies waar ik het over wilde hebben. Namelijk, als je een relatie hebt met iemand, dan spreek je daarmee. Even de ballast wegdoen, zo. En zo is het ook met je relatie met de Heer. Als je echt een relatie hebt, dan spreek je met hem. En vanochtend hoorde ik dat wij als gemeente een relatie met de Heer hebben. Want er werden van allerlei dingen besproken. Er werden dingen gevraagd. Er werd voorspraak gedaan voor andere mensen. Er werd gedankt. We waren dankbaar en het werd duidelijk dat we van hem hielden. En dan kun je een relatie hebben en zeggen, nou, dat is goed. Ik heb zelf ook een relatie. Soms moet er wel eens wat besproken worden. En het kan ook helemaal geen kwaad om over een relatie te spreken. Zelfs al zou die in orde zijn. Als die er niet in orde is, dan kun je het er natuurlijk ook over hebben. En dit is eigenlijk de samenvatting van mijn hele verhaal. Ik probeer altijd één woord te kiezen. Van, nou, daar moet het een beetje omheen gaan dan. Dan kun je ook onthouden waar ik het over gehad heb. Dan komt er natuurlijk een heleboel bij. Normaal, eigenlijk wel meestal een heel hoofdstuk aan bijbelteksten. Maar onthoud dat het erover gaat, uiteindelijk, dat we een persoonlijke relatie met de Heer hebben. Dat is heel belangrijk. Dat is van levensbelang. Dat is van belang voor je eeuwige leven. Nou, had ik ook een andere titel boven deze preek kunnen zetten. Dat is mijn volgende slide. Barmhartigheid in genade en gehoorzaamheid en trouw. Dat is een andere omschrijving van onze relatie met de Heer. En die groene woorden, ja, die hoor ik graag natuurlijk. Barmhartigheid en genade. En daar zie je vooral aan, ja, wat er aan de kant van de Heer vandaan komt. En dan die twee andere woorden, ja, begin maar eens een preek en zet hem maar eens boven. Gehoorzaamheid en trouw. Toch hoort dat er ook bij. Maar niet alleen het een en niet alleen het ander. Want het is ook zo dat trouw ook van de kant van de Heer komt. Het is niet alleen onze trouw, het is ook de trouw van de Heer. Maar hij is zo verschrikkelijk trouw, aan zijn trouw ligt het meestal niet. En gehoorzaamheid, ja, of genade en barmhartigheid. De Heer Jezus is ons voorbeeld geweest. En hij heeft ook vergeving, barmhartigheid getoond. Vorige week hadden we het nog over de barmhartige Samaritaan. Dat is ons voorbeeld en zo zouden wij dus ook moeten zijn. Dat zijn ook dingen die wij moeten doen. Nou wil ik terug naar een klein stukje. Nou, eigenlijk iets wat Willem noemde, wat wij zo raakten. En ja, ik moet je van tevoren waarschuwen. We beginnen zo meteen in een diepdal. Dat je denkt, oh, moeten we daar beginnen? Maar uiteindelijk komen we er wel uit. Dus we gaan gedurende de dienst alleen maar omhoog. Maak je geen zorgen dat we zo meteen beginnen in een diepdal. Willem had het vorige week over, hij noemde het, die 3000 doden die er vielen. En hij verbond dat heel mooi met wat er op de Pinksterdag gebeurde, met die 3000 mensen die tot bekering kwamen. Hetzelfde aantal. God zette die balans recht. En het had allebei met diezelfde dag te maken. Het gebeurde ook in dezelfde tijd in het jaar. De wet werd uitgereikt. En ik heb dat al eens eerder verteld. Op dezelfde dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Dat heeft met elkaar te maken. Nou, toen de wet werd uitgereikt, ging er iets niet goed. En er werd een gouden kalf gebouwd. En nou, het gevolg was groot drama. Foute boel. Ze hadden een beeld gemaakt om te aanbidden. En dat was gewoon niet de bedoeling. En het gevolg was dat er 3000 doden vielen. Dat is een stuk waar we gaan beginnen. Wat gebeurt er dan de volgende dag? En we gaan naar Exodus 32. Ik heb alles erop gezet. Zodat als je een andere vertaling toevallig bij je hebt, dan kun je controleren wat ik zeg. Maar dan kun je wel doorlezen meelezen met wat ik voorlees. Exodus 32. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. En toen zei de Heere tegen Mozes: wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen, leid het volk naar de plaats waar ik u van gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag dat mijn vergelding, op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heere het volk, omdat zij het kalf gemaakt hadden dat Aaron gemaakt had. Wow. Heel vaak wordt Mozes inderdaad ook voorgesteld als een model voor Jezus. Die naar de Heer gaat en eigenlijk als middelaar optreedt. En Mozes doet dat hier ook. Hij zegt: kunt u misschien toch niet die zonde vergeven? Maar als u dat dan niet doet, schrapt u mij dan uit het boek. Dat boek, dat is belangrijk. Dat is het boek des levens. Daar staat je naam in. Dat komt verderop in de Bijbel ook nog voor. Maar God gaf niet het antwoord wat Mozes wilde hebben. De Heer zei: neem het volk mee en ik zal doen wat ik beloofd heb. Hij had dat land beloofd van melk en honing. Hij was echt boos, denk ik, over wat er gebeurd was. Wie zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Hoe diep kun je in de put zitten? Mozes had omgeving gevraagd, maar het niet gekregen. Maar gelukkig gaat het verhaal verder. We gaan verder in hoofdstuk 33, vers 1. Ja. Verder sprak de Heere tot Mozes: ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Kanaïten, de Amorieten, de Hetieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten verdrijven. Naar een land zal ik je leiden, bedoelt hij daar dan, hè? Dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u onderweg anders zou vernietigen. Het was zo erg dat God zei: ik kan niet in jullie midden zijn. Hij kwam wel de landsbelofte na, want hij had het beloofd. En voor Mozes was dit heel erg. Want hij had namelijk al een keer heel lang met de Heer op die berg gezeten. Exodus 25. Daar geeft God een opdracht: zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan gaan wonen. De hele beschrijving van die tabernakel, die had Mozes al van de Heer ontvangen. En nu zegt de Heer: ik ga niet in je midden wonen. Wauw. Dat was dus de boodschap die hij dus van de Heer kreeg. Ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Want ik zou jullie misschien wel eens vernietigen. Dan lezen we verder. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw. En niemand van hen deed zijn sieraden om. De Heere had namelijk tegen Mozes gezegd: zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik u zal doen zal. Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Kijk, hier kregen ze het nieuws, het volk. En misschien moet je, als je dit hoort, er ook eens over nadenken dat elke keer als het volk Israël in de Bijbel voorkomt, dat je dat als voorbeeld kan nemen. Ze hebben heel veel dingen goed gedaan, maar ook heel veel dingen fout gedaan. En van de fouten en van de goede dingen kunnen we leren. Want God is niet veranderd. We weten hoe de Heer is. Dus als de Heer zegt, als jij die dingen doet, dan kan ik niet bij je zijn. Dan heeft hij heeft dus moeite met die dingen. Met zonde. Met overtredingen. En ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Maar wat doe je ermee als de Heer tegen je zegt? Dat moet je niet doen. Zeg je dan gewoon van nou. God vindt het moeilijk. Hij zegt ik ga niet met je mee. Ik vind het heel moeilijk. Reken ermee af. Stop. Je ziet ook hier dat hij een opening geeft. Hij zegt, doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik doen zal. God wil zien dat je aanspraak wil maken op zijn genade. Er is hier nog helemaal geen sprake van genade, maar de opening wordt al gegeven. En zij bedreven rouw. Het is heel makkelijk om het woord genade te gebruiken. En ik doe dat helemaal niet om die zin maak ik niet eens af. Genade heeft altijd ergens mee te maken. He, stel je voor dat ik iets gedaan heb. Ik heb Berend een schop gegeven en had hem niet verdiend. En dan kan ik tegen Berend zeggen, Berend, wil je me vergeven? Ik heb het, ja. Maar als ik er niet bij zeg waar het over gaat, dan zegt hij, waar heb je het over? Genade dekt altijd iets af, dat moet wel benoemd worden. Vandaar dat de Heer ook hier zegt, rouw, heb er spijt van. En in dit geval, dus ik vraag dat niet aan alle dames gelijk hier, maar als je in de rouw bent, de Heer vroeg, die wilde iets zichtbaars zien. Dan zal ik zien wat ik met u doen zal. Daaraan kon God zien dat het menens was. Dat het God nog echt wel wilde. En ze deden het gelukkig. Daardoor kwam het goed. We gaan, let op, we lijken heel diep te zitten, maar we komen er echt weer uit. Mozes was een bijzondere man. We lezen verder. En Mozes nam een tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind bij het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. En zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting mocht gaan, die zich buiten het kamp bevond. Die tent die was privé. Er staat, hij zette voor zichzelf een tent op. En die tent, daar wilde hij de Heer ontmoeten. Heb jij zo'n tent in je leven? Heb je een plaats waarvan je zegt, daar ga ik heen? Het hoeft niet eens fysiek te zijn. Een tijd. Af en toe. Waar je zegt, daar ga ik heen, want daar wil ik de Heer ontmoeten. Dat is belangrijk, want je ziet hier die invloed van die tent in zijn leven is groot. Het was zelfs zo in dit geval dat de Israëlieten hadden gezegd, nou, ze hadden God een keer horen spreken op die berg en het was allemaal erg hard en donder en bliksem. Spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet tot ons spreken, anders sterven wij. Exodus 20 staat dat ook. Wow, ze hadden zelf besloten dat, ja, ze hadden zelf besloten om Mozes naar voren te schuiven. Nou Mozes, doe jij dat maar, want wij vinden dit veel te gevaarlijk. God is zo groot, daar kunnen wij niet direct mee in contact komen. Ze hadden echt, ze durfden het niet. Dus zo kwam het ook dat Mozes die tent opzette en dat die mensen dus naar Mozes toe kwamen, naar die tent, om daar eigenlijk raad te vragen. En God sprak tot Mozes en Mozes gaf raad. Is dat bij ons ook zo? Hebben wij op die manier een relatie met de Heer? Of is het anders? Ik denk dat het anders is. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw redder en verlosser, dan kun je eigenlijk ook jezelf scharen onder wat Jezus tegen de discipelen gezegd heeft. Hij zei, dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Je kunt direct alles aan God de Vader vragen. Dan moet je natuurlijk wel zelf zo'n tentje hebben. En dat tentje heb je eigenlijk al als je gewoon voortent, je oogjes dicht doet. Als je bidt, dan heb je zo'n tent. Dan ben je direct alleen met de Heer. Hij hoort jouw stem. En we lezen verder. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat heel het volk opstond. En dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. En dat ze Mozes nakeken totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde. En bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer. Ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak met Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Wauw. God sprak van aangezicht tot aangezicht. En niet af en toe, er staat telkens als Mozes naar de tent ging, en dan zodra hij daar was, daalde de wolkkolom neer. Wauw. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Dan kun je het overal over hebben. Die kun je ook altijd bellen. Vrienden, dat is anders dan collega's. Dat is intiem. Die hebben wat met elkaar. Heb je op die manier iets met de Heer? Deel je je zorgen met de Heer? Of niet? En toen zei Mozes tegen de Heer, ik lees verder. Zie, u zegt tegen mij, laat dit volk wegtrekken. U echter hebt mij echter niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik genade heb gevonden in hun ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Mozes zit hier dus in die tent. En hij spreekt met de Heer. Van aangezicht tot aangezicht. En de Heer had hem al gezegd, ik ken jou. Jij staat in mijn boek. Jij hebt genade gevonden in mijn ogen. Wauw. Kent de Heer jouw naam? Broeders en zusters. Dat is belangrijk. Ik denk het wel. Staat in Johannes 10. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. En voor hem doet de bewaker open. En de schapen luisteren naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten. En dan even verderop. Ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Dat is net zo intiem. Ik geef mijn leven voor de schapen. Dan weet je dus dat je in dat boek staat. Als de goede herder, Jezus, jouw naam kent, ga er dan vanuit, als hij je naam kent, dat jouw naam in dat boek staat. Hij leidt jou. Jij kent hem. En dan heb je genade gevonden in zijn ogen. Johannes 5. Waarachtig, ik verzeker u. Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. Er is vanochtend nog iemand die heeft iets soortgelijks gezegd. Johannes 3 vers 16 staat hetzelfde. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Geloof je dat Jezus gezonden is door de Vader? En als dat zo is, wees er dan zeker van dat als je hem hebt aangenomen en het offer wat hij bracht, dat dat voor jou was. Hij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Als jij zo'n schaap van hem wilt zijn, wees er dan zeker van dat er geen oordeel wordt uitgesproken, broeders en zusters. Zo vaak kom je mensen tegen die er niet zeker van zijn. En dat maakt het zo moeilijk om met de Heer te praten. Natuurlijk, hij is groot en ik ben klein. Vroeger zeiden we, dat zei Calimero dat volgens mij. Ja. Maar het is op een andere manier. Want Calimero was altijd, het was altijd gemeen. Want hun zijn, hun ik ben er groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. Maar nu is het wel eerlijk. God is gewoon groter. Dus als je bij hem binnenkomt, is het niet gek om op je knieën te gaan. Of om hem de eer te geven. Hij zegt aan de ene kant, ik spreek met je als een vriend. En aan de andere kant is hij zoveel groter. Hij heeft zoveel macht. Hij heeft het oordeel overgegeven aan zijn zoon. En zijn zoon, die heeft mensen rechtvaardig gemaakt. Door zijn bloed. En iedereen die rechtvaardig is, wordt niet veroordeeld. Daarop heeft de wet geen grip. Iedereen die rechtvaardig is, mag zich een heilige noemen. Wij waren zondaars. Maar zondaars zijn mensen die veroordeeld worden. Wij zijn geen zondaars meer. Wij zijn rechtvaardiger geworden. Die twee dingen zijn in de Bijbel tegenovergestelde dingen. Zondaars en rechtvaardigen worden heel vaak in één tekst genoemd. Maar de zondaars gaan linksaf en de rechtvaardigen gaan rechtsaf. Je mag je dankzij Jezus onder de rechtvaardigen scharen. Dankzij zijn bloed. Niet dankzij wat wij hebben gedaan. En dat we op onze knieën zo diep zijn gegaan. En zoveel berouw hebben getoond. Zoveel sieraden hebben afgedaan. Dat God zei, nou is het genoeg. Nee, Jezus heeft alles gedaan. Hij heeft aan het kruis gehangen. Jezus gaf alles. Tot in de dood. Wij hoeven alleen maar te belijden, het aan te nemen en dan val je onder de genade. Dan staat jouw naam in het boek van het leven. Net als dat God tegen Mozes zei. Ik ken jouw naam. God zegt tegen u ook. Ik ken je naam. Je hebt genade gevonden in mijn ogen. En dan zitten ze daar te praten in die tent. Vrienden. Ik zit met Robert wel eens langs de waterkant. Hij vist, ik praat. Denk ik. Soms gaat het over niks. En soms gaat het over serieuze zaken. Maar je bent als vrienden bij elkaar. En hier zit Mozes. En we gaan verder in Exodus 33. Maar Heer, als u dan niet met mij meegaat, wat moet ik dan? En de Heer zegt, moet mijn aangezicht dan met u meegaan om u gerust te stellen? En toen zei Mozes, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Want hoe moet het bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen? Ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Is het niet daardoor? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. Als je genade hebt gevonden in Gods ogen, dan gaat hij met je mee. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat, zegt Mozes. En we hebben vanochtend gezegd, Heer, u bent in ons midden. En toen we voor de dienst baden, werd dat ook gezegd. De Heer heeft het beloofd. Waar twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. Maar toch mogen we dat niet zomaar zo goedkoop als een hele goedkope belofte afdoen. Want je ziet hier, bij Mozes, dat God er zwaar aan tilt waar die is. Daar moeten we ons bewust van zijn. Gelukkig heeft de Heer het beloofd. Je weet dus dat hij er is. Maar maak het niet te goedkoop. Het heeft met die genade te maken. Door de genade, zegt Jezus, kom ik bij je wonen. De Vader en ik zullen u bij uw woning maken, zegt hij. Door genade ben je rechtvaardig. En een rechtvaardige is een heilige. Ben je anders dan de rest van de wereld? Ben je afgezonderd van al die andere volken die er op de aardbodem zijn? Ben je anders of niet? Als het goed is wel. Mozes zegt, daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle andere volken die er op de aardbodem zijn. Want er is namelijk geen ander volk waar u mee meegaat. Waar uw aangezicht, waar ik elke dag mee spreek, mee meereist. God kiest ervoor om met ons mee te gaan. Daardoor worden wij anders. Het is dus niet zo dat je je anders moet gedragen. Als het goed is, word je anders. Als je je ervan bewust bent dat bij alles wat je doet, dat de Heer daar is. Dan ga je je anders gedragen. Niet uit angst, maar uit respect. Mozes was blij. En we lezen verder. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En God zei, ik zal al mijn goedheid aan u voorbij laten komen. In uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie mij genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Elke keer weer het aangezicht. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En dat zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. Ik zal u met mijn hand bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien en zult u maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. 100 keer gelezen en ineens lees je, hè, dat verhaal met die kloof, dat weet je. Want het was waarschijnlijk een heel fel licht. 100 keer gelezen, ik heb nooit gelezen, tot van de week, bewust, dat God zegt, jij moet op die rots gaan staan. En als ik dan voorbij kom, dan pak ik je op. Dan zet ik je op mijn veilige plekje, want dat zou je zelf nooit kunnen vinden. God bepaalt hoe je in zijn tegenwoordigheid komt. Hij zegt dat je moet op de rots gaan staan. Daar begint het. Natuurlijk kun je heel makkelijk een bruggetje maken. Het staat er niet. Jezus is onze rots. Als God komt met zijn heerlijkheid, zijn we daar veilig. Hij kent die plek. Ik heb bij mij een plaats, zegt hij, waar u op de rots kan staan. En hij pakt je op. En hij zet je op een veilige plaats, zodat je niet verteerd zal worden door zijn heiligheid. En dat je alleen zult zien van hem wat hij toont aan zijn vriend. Je mag jezelf zelfs een vriend van God noemen. Vriend van Jezus is ook goed. Broeder, hij zegt het altijd. Het is gek dat Mozes elke keer in die tent zit. Van aangezicht tot aangezicht met de Heer spreekt. Als een vriend met zijn vriend spreekt. Maar het aangezicht kan je niet zien. Je zit dus eigenlijk met je rug naar elkaar te vissen. Of in een tent. Je praat wel met de Heer, maar je ziet hem niet recht in zijn gezicht. Dat is niet erg. Want je kunt wel met hem praten. Ja. Toen moest Mozes weer die berg op. Hij had die opdracht gehad, ga op die rots staan. De Heer had nog meer gezegd. Want Mozes was al eerder op die berg geweest. En toen had hij de stenen tafelen gekregen van de Heer. Ik weet niet hoe zwaar ze waren. Ze staan altijd op die plaatjes. En dan, niet zo klein als een iPad. Dan zie je Mozes echt zeulen met die platen. Zo dik. En zo groot. Onder zijn arm. Twee. En dan lees je. Ze zijn aan twee kanten beschreven. En er staan 10 woorden op. Het moet dus wel duidelijk geweest zijn, denk ik. 10 woorden op 2 platen. En God had die eerste platen gemaakt. De Heer had hem die platen gegeven en het stond er al op. Het was beschreven met zijn handschrift. En Mozes had het stuk gegooid. Had die woorden die God zelf geschreven had, zijn eigen handwerk, het geschenk van God, wat direct door hem geschapen was, had hij stuk gegooid. En toen zei Mozes, ja, God zei tegen Mozes, als je nou nog een keer naar boven komt, hak dan even zelf 2 platen uit. Dan moet je ze ook naar boven dragen namelijk. Dan ben je lang onderweg, dan kun je goed nadenken wat je nu aan het doen bent, waar je naar onderweg bent. Dat dit niet zomaar iets is wat je van de Heer krijgt. En zo, hop, ik heb een Heer gekregen. Ga heel zorgvuldig om met de dingen die je van de Heer krijgt. Broeders en zusters, heb je van de Heer gekregen. Ga er zorgvuldig mee om. Niet mee gooien. Vooral de tieners. Die zien nog wel smijten met broeders en zusters. Ga zorgvuldig met de dingen van de Heer om. Gaven, talenten, de gemeente. We lezen verder. En toen hieuw Mozes 2 stenen tafel uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op en klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. Dat was de opdracht. Juist. Kijk, ik heb zelf een plaatje gemaakt. Flinke joekels. En dan ga je naar de Heer. En deze platen zijn niet hetzelfde als de eerste. Deze platen zijn leeg. Spiegelend leeg. Als je nou naar de Heer toe gaat, durf je dan zo'n blanco vel papier mee te nemen? En af te wachten wat hij erop gaat schrijven? Dan ga je naar hem toe. En dan zul je dat omhoog. Misschien staat er nog wel wat op. Het is nog niet helemaal glad. Maar het moest echt glad zijn. Want alleen de woorden van de Heer moesten erop komen te staan. En hij komt boven. We lezen verder. Toen daalde de Heer in een wolk. En ging bij hem staan. En riep de naam van de Heer uit. Kent u de naam van de Heer? Dat is de naam van onze God. Yahweh. Hij is de God van Israël. En hij riep. En dat is God zelf die zijn naam uitspreekt. En je kunt dit eigenlijk lezen als God stelt zich voor. Hij zegt zijn naam. En namen betekenen altijd wat. Hij zegt hier. Heere, Heere. God. Barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid en overtredingen vergeeft. Wauw. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en aan de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Het zijn bijna de kleine lettertjes. Ze zijn even groot. Het werd waarschijnlijk ook net zo hard gezegd. God stelt zich voor. Hij zegt, ik ben God. Ik ben barmhartig. Ik ben genadig. Ik ben geduldig. Ik ben goed. Ik ben trouw. Ik ben vergevingsgezind. En ik ben, dat is dat hele laatste stuk, rechtvaardig. Rechtvaardig heeft twee kanten. Je kunt aan de goede kant van rechtvaardig staan. De ene kruk van Willem. En je kunt aan de verkeerde kant van rechtvaardig staan. Als het oordeel geveld wordt, kun je aan de ene kant of aan de andere kant staan. En als je dan verder leest, dan denkt Mozes, oké, God heeft 7 dingen gezegd. Ik heb 7 geteld. 7 regels sprak hij uit. 6 van de 7 waren positief. Dat staat er. Vers 8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. Heren, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat dan de Heren toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef ons onze ongerechtigheid en zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Mozes haastte zich. Hij dacht, dat aanbod, dat laat ik niet voorbij gaan. God stelt zich voor als een God die barmhartig genadig is, geduldig, rijk aan goede tierheid en trouw, die blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Mozes begreep dat je daarom moest vragen, dat het niet gratis was. Dat als je het niet vroeg, dat dan de rechtvaardigheid in werking trad en dat je daar wel zo'n slachtoffer van kon worden. Hij haastte zich. Is dat ook bij ons zo? Als je nou ontdekt dat God barmhartig, genadig, geduldig, goed, trouw, vergevingsgezind en rechtvaardig is, haast je je dan om daar gebruik van te maken? Mozes haastte zich, knielde en boog. Voor zo'n aanbod, barmhartigheid en genade. Geloof je dat? Er staat in de Bijbel, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Geloof je hoe God zich voorstelde? Geloof je zijn naam? Geloof je hem? Als je hem niet gelooft, dan val je onder zijn rechtvaardigheid. Geloof je hem wel? 6/7 van God. God is goed, zei iemand. God is goed en het komt allemaal goed. Maar neem dat aanbod aan. Doe er iets mee. En soms moet het wel eens vaker gebeuren. En we lezen verder. Toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houdt u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, de Kanaïten, de Hetieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten voor u uitdrijven. En vervolgens krijgt Mozes een paar opdrachten. Houdt u aan wat ik u heden gebied. Dus aan de ene kant, barmhartigheid en genade. Aan de andere kant, houdt u aan wat ik u heden gebied. Nou, ik heb het niet allemaal op die slide gezet, want dat waren er heel veel. Maar ik kan het samenvatten. Sluit geen verbond met de inwoners van het land waar je heen gaat. Wees geen vrienden met de wereld. Paulus heeft het keurig herhaald. Wees heilig. Wees afgezonderd. Doe niet mee aan afgoderij van de wereld. God is jaloers. Je mag alleen maar aan het offer van de Heer eten en niet van andere offers. De afgod van deze week was denk ik wel de economie. En ik moet er zelf ook op letten dat ik niet meer in de krant lees dan in de Bijbel. Want op het moment dat ik dat verkeerd doe en ik besteed meer tijd aan de economie en mijn zorgen, dan om ze alleen maar gewoon in de handen van de Heer te leggen. Dan aanbid je dan niet een afgod? Zo zijn er een heleboel, hè? Alles wat de plaats van de Heer inneemt, waardoor je geen tijd hebt om je met hem bezig te houden, wat in de plaats komt met, ja, ik heb geen tijd om die Bijbel te lezen, want ik moet dit en ik moet zus, daar moet je eens over nadenken. Als je een relatie met de Heer wil, dan wil hij misschien ook wel iets tegen je zeggen. En misschien zijn er ook wel dingen die je tegen hem wil zeggen. Het is geen latrelatie. Want hij zegt, ik zal in je midden zijn. Je woont bij elkaar. Hij zegt, ik kom bij je wonen. Vier alle feesten. Andere opdracht. Gedenk je redding. Hier het paasfeest. De 10 geboden. God vraagt gehoorzaamheid en trouw. Houd je aan wat ik gebied, zegt de Heer. Als je dat alleen leest, word je daar dan zo blij van? Mozes kwam naar beneden met diezelfde stenen tafelen. En een heleboel dingen die daar niet op stonden. Hij kwam met meer geboden naar beneden dan dat hij met geboden omhoog ging. Hij kwam ook naar beneden met barmhartigheid en genade. Dus aan de ene kant gehoorzaamheid en trouw. Maar veel meer barmhartigheid en genade. Allebei. Geldt ook voor ons. Neem je stenen tafelen op. Ga naar de Heer. En laat hem schrijven. We lezen verder. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De 2 stenen tafelen van het getuigenis waren in Mozes hand toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde. Omdat de Heer met hem gesproken had. Zijn gezicht glansde omdat de Heer met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan. En zie, de huid van zijn gezicht glansde. En daarom waren ze bevreesd om dichterbij te komen. Dat waren dan de leiders van het volk. Mozes riep hen bij zich. En Aaron en al de andere leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. Ze waren dus echt voor hem weggerend. Wat is dit? Maar ze keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij, dat is Mozes, gebood hun alles wat de Heer met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hem te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Dan lezen we verder. Maar telkens, dus weer elke keer, wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam, wanneer hij die tent inging, om met hem te spreken, deed hij die doek af. Totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat er met hem geboden was. En als de Israëlieten het aangezicht, het gezicht van Mozes zagen, hetzelfde woord, zagen ze dat de huid van zijn gezicht glansde. En dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht. Het gebeurde dus niet 1 keer. Het gebeurde meerdere keren. Het was iets waar de mensen bang van werden. Er was iets veranderd dat hij naar beneden kwam. Mozes had de heerlijkheid van de Heer ervaren. Andere mensen waren er bang voor. In het Nederlands heet dat ook wel eens bekering. Als je daarover praat, dan willen mensen het soms niet horen. Als je echt God ervaren hebt. Als je daarover vertelt, dan misschien gaat je gezicht wel glanzen. Ik hoop dat mijn gezicht af en toe glanst als ik het over de Heer heb. Genoeg licht hier. Even spiegelen zo. Het was niet 1 keer. Hij was op die berg geweest, maar het was niet 1 keer. Het kwam telkens als hij weer die tent inging. dan gebeurde dat. Die glans, is dat ook bij ons zo? Ja, dat is wat de Geest in je doet. Als Jezus de Heer van je leven is, dan schrijft Hij de geboden in je hart. Hij vervult jouw hart met zijn aanwezigheid. Hij zegt, ik ga met jou mee. Net als bij Israël, zegt God ook tegen de gemeente en tegen jou persoonlijk, ik ga met je mee. In je hart. Lees verder. Kijk, als je die tafelen anders neerlegt, wordt het een hart. Dat vergeet je nooit meer nu. U bent zelf een brief van Christus. Dat schrijft Paulus in 2 Korinthe. Door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen tafelen gegrift, maar in het hart van mensen. Door het te prediken, Paulus zegt hier, door wat ik jullie gebracht heb, het evangelie, schrijft de Heer een brief van Christus in je hart. De Geest schrijft de brief van Christus. De wet staat in je hart. Dat is de wet van de Geest. Lees Romeinen maar. Het is aan Israël honderden keren gezegd. Het staat diverse keren in de Bijbel. En ik zal hun hart zacht maken en mijn wetten erin schrijven. Hier zie je ook dat het voor de gemeente geldt. Dat hele stuk over Israël, dat kun je aan het eind van zo'n preek natuurlijk niet even nog even erbij leggen. Is te veel. Het gaat hier om, laat je beschrijven door de Geest. Neem jouw stenen tafel op. Ga die tent in, of die berg op. En vraag de Heer, wilt u schrijven in mijn hart? En als het er dan staat, dan komt de andere kant. Want het is een brief. Een brief. Laat je lezen. Open je hart ook naar andere mensen. En vertel wat de Heer erin geschreven heeft. Hoe Hij jouw redder is. Hoe geweldig groot God is. Hoe heilig Hij is. Maar hoe dichtbij je bij Hem kunt komen. Als je een rechtvaardige bent. Als jouw boek, als jouw naam in zijn boek staat. En je genade hebt gevonden in zijn ogen. Dan zal Hij je oppakken. In die kloof zetten en Hij zal zich aan je openbaren. Je zult zijn heerlijkheid zien. Er staat nog een vers. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Je verandert erdoor. Als het goed is. Dan moet je natuurlijk wel in je tentje gaan zitten. Want als je dat niet doet, ja, hoe moet de Heer dan tegen je praten? De Heer heeft gekozen om met ons te spreken, niet door het in de Telegraaf te schrijven. Maar wij moeten naar Hem luisteren. Je zult dus echt die lijn open moeten zetten. Dan krijg je een relatie met Hem. Laat je beschrijven en laat je lezen. En dan de laatste vers. Tot besluit. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal een licht schijnen, heeft in ons hart, in mijn hart, het licht doen schijnen. Om mij te verlichten met de kennis van zijn luister, zijn majesteit, dus dat is zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Christus. Zonder Christus, in ons hart geen licht. Dat is wat je noemt een nieuwe schepping. In mijn hart heeft God een licht laten schijnen. Om je te verlichten met de kennis van zijn majesteit. En die kennis van zijn majesteit straalt af van het aangezicht van Christus. Het is een spiegel. En God heeft gezegd, er zij licht. Jezus zei, er zij licht. En er was licht in mijn hart. Ik hoop ook bij u. Er is licht. Als hij zegt, er is licht. Je moet alleen je hart open doen. En voor licht moet je bij Jezus zijn. Amen.